Broeders en zusters, we hebben gezien in het verleden dat dit boek Prediker ingedeeld is in allerlei verschillende pericopen, zoals dat dan zo plechtig heet, die allemaal beginnen met wat onderzoek en allemaal eindigen met een conclusie. En de conclusie is altijd ongeveer wat boven dit hoofdstuk staat, namelijk geniet de gave Gods met blijdschap. Het is een boek waarvan wij naar de mens zouden zeggen het is cynisch. Maar waarvan ik sta er ook van harte mee in. Het is niet cynisch, het is realistisch. Wat het boek zegt is dat onze positie als levende mens hier op aarde zeer beperkt is. In tijd in elk geval, wij zijn hier maar kort. Maar ook in andere mogelijkheden. In vermogen, wilde ik eigenlijk zeggen. We zijn beperkt in een heleboel dingen. En in elk geval, we zijn gebonden aan de aarde en aan omstandigheden. En noem nog zomaar het een en ander. De strekking van het boek is dat men dus zou genieten van het goede dat God nou eenmaal geeft ons in deze wereld. Want het gaat in het algemeen om de situatie van de mens in deze tegenwoordige wereld. De natuurlijke mens dus eigenlijk. Niettemin wordt er vanuit gegaan dat de mens inderdaad zoekt om God te dienen. Of in elk geval God zoekt en zich bewust is van al wat hij ontvangt, zeker aan goede dingen, dat het God is die hem dat geeft. Daarvoor is geloof vereist uiteraard, want als men ongelovig is, gelooft men dit niet. En is men overgeleverd aan zichzelf of aan andere mensen, hetgeen soms nog erger is. Niet altijd, maar vooruit. In elk geval, om een draad op te nemen van de vorige keer, in dit eerste gedeelte van Prediker hoofdstuk 9, wordt in de eerste plaats weer eens vastgesteld dat rechtvaardigen en goddelozen, dat wil zeggen gelovigen en ongelovigen, hetzelfde wedervaart. Hen wedervaart enerlei. Ik vind altijd leuk dit soort uitspraken, want je leert nog Nederlands ook. Hè? Enerlei wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen, dat is vers 2 waar dat staat. De goede en de reine als de onreine. Zowel dien die offert als dien die niet offert. Of men al godsdienstig is of niet, maakt in de praktijk of voor de praktijk van het leven geen verschil. Begrijp je me goed? Het verschil zit in het denken van de mens. Het verschil zit in hoe we tegen de dingen aankijken, maar niet in de omstandigheden. Daar gaat het om. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Onze levens als gelovigen zijn op zich niet zo aantrekkelijk voor ongelovigen. Wij hebben niks meer dan zij. Alleen als het goed is gaan we toch wat blijmoediger door het leven. Ondanks de omstandigheden. Omdat het nu eenmaal zo is dat wij onder alle omstandigheden hoop hebben. Tenslotte, wij zijn wedergeboren, zegt Petrus, tot een levende hoop en tot een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Dat is het. En daar waar men nederig is, en gelovigen worden per definitie geacht dat te zijn, daar waar men nederig is, zal men dankbaar zijn voor alles wat men heeft in dit leven. En dat is ook de conclusie aan het eind van dit schriftgedeelte. Het schriftgedeelte dat begint met te zeggen, enerlei wedervaart de rechtvaardigen zowel als de goddelozen. En daarna in het volgende vers, dat is dan vers 3 van Prediker 9, wordt vastgesteld dat de situatie van de mens maar beperkt is en daarna wordt hij verzameld bij de overige doden. Daarna moeten zij naar de doden toe, staat er dan heel plastisch. Want zo is het ook en daarna wordt hij vergeten. In het algemeen geldt dat. Er zijn misschien uitzonderingen te bedenken, maar in het algemeen is dat zo. Het leven van de mens is tijdelijk en ook wat hij tot stand brengt is tijdelijk. En na zijn dood wordt hij vergeten en dat was het dan. Het verbetert de wereld niet, het verandert de wereld niet. Althans niet op termijn en daar gaat het maar om. En de conclusie die getrokken wordt is die welke begint in vers 7. Maar die komt ons niet meer vreemd voor, langzamerhand natuurlijk. Want het is zowat de tiende keer, geloof ik, dat we woorden van gelijke strekking lezen. Alleen nu wat uitgebreider dan voorheen. Ga dan heen. Dat woordje dan is tussengevoegd door de vertalers. En betekent gewoon dat hier het voorgaande wordt samengevat. Je mag het weer weglaten, het maakt toch geen verschil. Ga dan heen. Dat is trouwens een mooie uitspraak hoor. Ga heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte. Dat had ook gewoon kunnen staan. Eet dan uw brood met vreugde en drink dan uw wijn van goeder harte. Maar er staat ga dan heen. Het veronderstelt toch inderdaad dat wij de wereld als zodanig de rug toekeren. Want begrijpt u me goed, in de wereld is het niet alleen maar zo dat enerlei wedervader rechtvaardige en de goddeloze en het leven van de mens op aarde is beperkt. Maar kenmerkend voor de wereld, en het is in ieder geval zo sinds de beschrijvingen van in Genesis 11. In de wereld is het namelijk gebruikelijk, het is kenmerkend voor de wereld, dat men het hogere zoekt. Dat men probeert op te klimmen, bij voorkeur tot in de hemel. Nee, vroeger had ik dan alleen maar die toren van Babel in gedachten en nu nog een paar dingen, maar dat gaat dan soms zo. Maar vooruit, men probeert op te klimmen in de hemel, en dat zou je ook niet al te letterlijk nemen, maar sommige dingen, bouwwerken namelijk, zijn daar nou eenmaal een symbolische voorstelling van. Sinds mensenheugenis, hè? Is dat zo? Maar de mens probeert als het ware de hemel te bestormen, probeert boven zichzelf uit te klimmen, of hoe dat maar heten mag. En u weet, er komt inderdaad niks van terecht, maar kenmerkend voor de wereld is het wel. En daarna is het zo dat als een mens erachter komt dat het niet werkt en dat hij toch niet verder kan en dat het allemaal zinloos is om dat te doen, dan heeft hij tegelijkertijd de leeftijd bereikt waarop in bevoorkeur in onze samenleving ook aan de kant geschoven wordt, want dan past hij niet meer in het systeem. Dan is hij niet ambitieus genoeg meer, toch? Hij heeft eindelijk geleerd hoe de realiteit is. Dat duurt soms tientallen jaren, sommigen leren het nooit. Maar tegen dat hij dat geleerd heeft, wordt hij afgedankt, want hij past niet meer in de wereld. In de wereld moet je vooruit. Moet altijd beter, altijd hoger, moet ontwikkeling zijn, enzovoorts. Hè? En indien geen ontwikkeling, dan toch maar verandering. En men heeft een filosofie uitgevonden dat verandering per definitie leidt tot verbetering. Dat is niet waar, maar dat komt omdat het tegenovergestelde wel zo is. Kan alleen verbetering zijn als er verandering is. Maar dat wil niet zeggen dat verandering verbetering is. Zeg dat maar tegen die lui die de evolutietheorie hebben uitgevonden en nog zo wat filosofen. Maar goed, die luisteren toch niet, dus dat maakt verder niet uit. Maar het is nou eenmaal zo dat de wereld zich kenmerkt doordat men altijd het betere moet, het hogere moet enzovoort. En we kennen die lering natuurlijk ook in, laten we zeggen, christelijke jasjes met een kleine C bij voorkeur. Ik zal u daar geen voorbeelden van geven, want dat vindt u waarschijnlijk toch niet aardig van me als ik dat doe. Maar in christelijke kring leert men dikwijls precies dezelfde dingen. We moeten het uiterste halen uit wat in ons zit, uit ons leven, uit onze, nou, noem maar op. Hè. Het hoogste zin te bereiken, want God wil het van ons. Wat ik nog altijd gedacht heb, dat de duivel dat van ons wilde. Dat hoog klimmen, weet u wel. Wat de Bijbel ons leert, is dat we nederig zouden zijn. En dat we zouden leren vergenoegd te zijn met het aanwezige, met het tegenwoordige, heet zoiets. Ik citeer gauw iets uit de brief aan Timotheus of zo. Maar heel de Bijbel door kom je die uitdrukkingen tegen. We zouden nederig zijn, we zouden onderdanig zijn, we zouden onze beperkte positie kennen, we zouden onze verwachting stellen op degene die wel degelijk die weg omhoog gegaan is, maar de weg omhoog van de Heer Jezus was in de praktijk een weg van vernedering. Begrijp je me goed? Waar de Heer Jezus Christus ons voorbeeld is, kwam hij hier op aarde in vernedering. Binnenkort vieren we dat weer naar aloude christelijke traditie. Al denk ik altijd, de essentie van het kerstfeest altijd langs ons heen gaat, omdat we er toch niet open voor staan, ook bij die gelegenheid niet, maar vooruit. Maar het is een weg van vernedering, uit de hemel naar de aarde, maar zijn levenswandel op aarde was er ook een van vernedering, dan wel gehoorzaamheid, maar dat is hetzelfde. Het is een van onderwerping, en hij werd vernederd en hij was gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises, nog schandelijke dood ook. Dat is een weg, bergaf. En hij heeft op aarde in ieder geval niet zijn best gedaan om er het uiterste van te maken. Waar hij zijn best voor deed, is om trouw te zijn aan het woord Gods en aan de roeping waartoe hij geroepen was. En dat wordt ons ook voorgehouden. Maar dan is de weg in de praktijk niet één naar de mens omhoog, maar inderdaad één van gehoorzaamheid en dikwijls van vernedering en smaad hij dragen voor ons, met hem. U weet wel. En we hebben hem als voorbeeld. Hij namelijk werd op grond daarvan ook, Filippenzen 2, uitermate verhoogd en kreeg een naam boven alle naam enzovoorts. En tot ons wordt vervolgens gezegd, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En omdat dat zo is, is het evangelie inderdaad geen boodschap naar de mens. En dat was weer Galaten 1. Maar ik noem maar een paar dingen waarvan ik dan toch aanneem dat u ze allemaal in de Bijbel wel weet te vinden. Dat u die waarheden kent, zo is het nou eenmaal. En dat is wat een gelovige, een christen, een wedergeboren mens werkelijk onderscheidt, dan wel zou onderscheiden, maar naar Bijbelse maatstaven, wat een gelovige onderscheidt van de natuurlijke mens. Wij hebben die verwachting niet, wij hebben dat streverige niet. Wij weten dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar wij zoeken de toekomende en we zingen het, niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. En ongeveer de helft van alle geestelijke liederen die ik ken en ooit ben tegengekomen, en waarschijnlijk meer dan de helft ruim, gaat over onze toekomst in de hemel. De toekomstverwachting die we hebben, die de Heer ons geeft. Zo hoort het ook. Want dat is wat een gelovige kenmerkt. De hoop. Niet als resultaat van eigen werken, maar in tegendeel als het resultaat van wat de Heer volbracht heeft en ons in genade schenkt. Dat is de situatie. En daarnaast, voor de niet-wedergeboren mens geldt natuurlijk uiteindelijk toch precies hetzelfde. Wat hij ook in de wereld doet, het gaat voorbij. Maar daar spreken we dus inmiddels 8 hoofdstukken lang al over. Zie? En ook als hij wel iets volbrengt wat redelijk blijvend is en wat generaties overleeft, zegt de prediker, nou ja, dat is heel treurig voor de volgende generaties, want die hebben er niks meer te doen, dat schiet ook niet op. En als je wat goeds tot stand brengt en je laat het na je erfgenamen, dan weten die het weer niet te waarderen. En al dat soort dingen meer, zo gaat het toch? Dat is de situatie, niet dat ik dat nog steeds wil herhalen, maar omdat we even weer inkomen in de teneur van het boek als zodanig. Dat is waar het over gaat. En het is helemaal niet negatief bedoeld, integendeel. Ik zie het ook op geen enkele manier als negatief. Ik zie het in alle manier als rustgevend en zo beleef ik het ook. Het hoeft, godzijdank, niet. Waarom zou je ook? Begrijp je me goed? Ik ben geen fatalist of iets dergelijks, integendeel. Maar dat blijkt uit de volgende verse. De volgende verse zeggen is namelijk niet dat men zou streven ernaar om iets te bereiken, maar dat men zijn best zou doen voor heel iets anders. Namelijk, ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte, want God heeft al reden behagen aan uw werken, vers 7, enzovoort. En de belangrijkste uitspraak, voor, althans als ik het mag zeggen dan voor vanavond. Hè. De belangrijkste uitspraak is waarschijnlijk wel die van vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf daar hij heen gaat. Die laatste zin is de terugverwijzing naar het eerste deel van deze pericoop natuurlijk. Daarheen is een mens onderweg. Maar aangezien dat zo is, zou hij, als hij wat wil, zou hij dat moeten doen. Terwijl hij inderdaad in de kracht van zijn leven is, bij voorkeur. En hij zou het doen met grootste intentie. Dat wil zeggen, hij zou het intensief doen, met volle overgave. En eigenlijk is dat, hoe moet je dat zeggen? Dat is de essentie van ons menselijk bestaan. Mijn vader zou zeggen, dat is het geheim. Het is niet geheim, maar het is de clue van het geheel. Waarom? Wat maakt een mens gelukkig? Wat schenkt een mens vrede? Enzovoorts. Het antwoord is keer op keer, ook in dit Bijbelboek, maar ook in het Nieuwe Testament, ook voor, specifiek voor kinderen gods, het antwoord is dat hij de dingen die hij doet, dat hij ze doet met volle overgave. Want dat geeft bevrediging. Kijk, misschien een slecht voorbeeld dan, maar het voorbeeld van de Elfstedentocht heb ik hier al eens een keer eerder aangehaald, herinner ik mij. U weet wel, 200 kilometer schaatsen van Leeuwarden naar Leeuwarden. Waar doet een mens het voor? Hij legt 200 kilometer af en dan is hij nog waar hij al was. En dan wilde hij niet eens wezen, want de meesten gaan daar dan gauw weer naar huis. Maar goed. En wat is de aardigheid van die 200 kilometer schaatsen? Want het is een hele opgave. Gewoon het idee van, ik heb mijn uiterste best gedaan, een prestatie geleverd en dat was het dan. Het dient tot niks. Of wel? Ja, het dient wel tot wat. Natuurlijk wel. Dat gevoel van... Wij niet, Chaka, vroeger. Wij hebben trouwens tegenwoordig de uitdrukking Chaka, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen waarom dat nou weer is. Maar vooruit. Maar het is het hele idee. Het is ook het idee van, hoe begint de wet ook alweer? Ze hebben het mij vroeger nooit vaak voorgelezen, dus ik moet het altijd aan u vragen. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw... Nee, dit is voor mij al voldoende. Met geheel uw... He? Hart, ziel, geest, kracht, verstand, wat het maar was. Met geheel. Met alles namelijk. Zie? Maar alles wat je doet, zou je zo doen. Was de bedoeling. Ik weet wel, ik maak me er dikwijls niet populair mee met dit soort uitspraken. Maar ik meen ze voor de volle 100%. Ik heb ook wel eens... Kijk, ik moet een avond voor u spreken. Dan kan ik met de pet naar gooien en denken van... Nou, ik zie wel en ik klets me er wel uit. En als ik daarna naar huis ga, denk dan maar niet dat ik een prettig gevoel heb. Ben ik een avond op stap geweest... 125 kilometer heen, 125 kilometer terug, midden in de nacht thuis, enzovoorts. En het was eigenlijk niks. Daar is wel eens voorgekomen, hoor. Nee, lang geleden, broer, laat ik het zo zeggen. Hè? Daar is wel eens voorgekomen, maar het werkt niet. En ik moet u eerlijk zeggen, hard werken is natuurlijk reuze vermoeiend. Maar je kan het beter maar wel doen, dat wil zeggen met volle inzet. Want dat geeft in ieder geval bevrediging en dat geeft ook energie eigenlijk weer. Want zo is dat gewoon. Je doet het met volledige inzet en dat is een aardigheid dan. En of het dan een bepaald resultaat heeft of niet? Nou, misschien niet. Ik heb daar eerlijk gezegd niet zo'n hoge dunk van. En ik bedoel u heus niet te beledigen. Maar ik heb daar eerlijk gezegd nooit echt zo'n hoge dunk van. En ik maak me er ook niet al te veel zorgen om. Waar het maar om gaat, is dat het woord Gods gepredikt wordt. Dat het geklonken heeft enzovoort. En dat voor zover het aan mij moet liggen, dat ik alles gegeven heb wat ik had. Dat is wel te weinig, dat geef ik meteen toe. Als u het zegt, geef ik het meteen toe. En als u het niet zegt, geef ik het ook meteen toe. Maar meer heb ik niet in huis. En daar gaat het maar om. Dat is met alles wat een mens zou doen. En zo, al wat hij in huis heeft, zou hij gebruiken. Begrijp je me goed? Niet om op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Niet om rijk te worden. Niet om aanzien te verwerven. Maar gewoon omdat dat bevrediging geeft. Ik heb toch wat gedaan. Zie? Ik heb mijn best gedaan. Dat is het dan. En ik ben er ook stellig van overtuigd dat de Heer dat zegent. Ongeacht over wat voor werk het gaat. Of je nou in de huishouding werkt de hele dag. Of je staat in een fabriek aan de lopende band. Dat maakt echt geen verschil. Wij zouden namelijk ons bewust zijn, zegt het Nieuwe Testament. Dat we dienstknechten God zijn. Dat we onze heren naar het vlees zouden dienen. Al is het dan misschien onze mannelijke echtgenoot. Dat zou kunnen. Toch niet. Nou goed, doet er niet toe, maar wie het ook is. En we zouden dat met volle inzet doen. Niet als mensenbehagers, niet als ogendienst. Maar als dienende de Heere en verwachtende van de Heer daarvoor ook het loon bovendien. Zo staat het ook. En er staat er ook dat men het zou doen van harte. En dat wil ook zeggen, met uw macht. Van harte, met heel het hart. En niet voor de mensen. Daar gaat het echt om. En dat geeft vrede en daarmee blijdschap. En zo gaan wij als gelovigen door het leven. En wij dienen de Heer met volledige inzet. We hebben ons aan Hem gegeven enzovoort. En dat is wat ons vreugde, blijdschap geeft waarvan we zo graag zingen bij gelegenheid. Toch? Nou ja, zo beleef ik het, maar zo lees ik het ook in de Bijbel. Maar in het natuurlijke leven geldt eigenlijk precies hetzelfde. Gek genoeg, die komt die dingen tegenwoordig eigenlijk alleen nog tegen, lijkt mij, in de sport. Als ze daar niet hard hun best doen, dan vliegen ze de laan uit enzovoorts. En als ze in het bedrijfsleven niet hard genoeg hun best doen, dan... Och, een heel ander verhaal, dat weet u toch, hè? Maar in de sport moet je alles geven. Men weet het nog wel, alleen het is ergens buiten de normale samenleving komen te staan, helaas. Maar goed, vers 8. Laat uw klederen te alle tijd wit zijn. Heb je weer zoiets? Ik ken mensen die hebben een bijbeltekst gevonden waar staat dat men zou gaan in het akelig zwart. Waar dat staat, weet ik ook niet meer. probeer dat, ja, in een psalm, ja. Er zijn er 150, waarbij enkele hele lange, dus ik weet het echt niet meer, maar het staat ergens akelig zwart. Letterlijk staat de vertaling. Dat het met daarmee als argument komt dat de gelovige in het zwart moet gaan, heb ik er altijd nog deze tekst tegenover. Er staat in, dat, dus hier staat, laat uw klederen te alle tijd wit zijn, dan strepen ze tegen elkaar weg en dan kan je dus alle kleuren weer dragen die je wil. Als het daarover gaat. En als het daar niet over, dan gaat het niet over, maar als het daar niet over gaat, wel nu, zwart wil zeggen inderdaad rouw. Treurigheid, dat is wat het is. Het wordt ook beschreven in datzelfde schriftgedeelte. En hier zal duidelijk zijn dat wit staat voor feest. Ik kan het niet missen, want zwart en wit zijn niet maar twee kleuren. Hè? Dat is niet waar, hè?
Tinten.
Ja. We hebben weer een nieuwe term bedacht, zeg.
Dat is een school voor je, al jaren geleden. Dat zat hier al in de bulkens.
Maar dat was al nadat ik al van school af was, zuster. Ja. Hetgeen je als een compliment kunt beschouwen, maar zag ik er dan maar bij. Wij leren, er zijn nogal wat kleuren. Er zijn 7 belangrijke kleuren, maar zwart en wit horen daar niet bij. Zwart en wit zijn geen kleuren. Zo, ja, zo, oh, ben je al zo oud heeft. Nou goed. Maar dat heb ik ook geleerd. Zwart is namelijk het ontbreken van kleur. Nou is zwart over. Eigenlijk het ontbreken van licht, daar komt het op neer. En kleur zit in het licht. Als er geen licht is, dan heb je ook geen kleur. En anderzijds, wit wordt geacht te zijn de menging van alle bestaande kleuren in evenredigheid. Nou ja, ik zeg het met enige aarzeling, want er zijn altijd mensen die het beter weten dan ik. Maar wij leerden over 7 kleuren. Die hebben we ontleend aan de regenboog dan wel aan proeven met een prisma. Weet je wel, het licht van de zon met een prisma rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet of zoiets was het dus. 7 kleuren vooruit te maken. Maar er zitten nog meer kleuren in en je kan ze nog anders mengen. Maar als je van die verzameling uitgaat, als je die kleuren weer bij elkaar voegt, dan gaat het prisma weer weg. Je voegt ze weer bij elkaar, heb je wit, was het idee. Dat is nog zo, want ik heb ook wel eens een proef gedaan als jongen. Neem een rond schijf. Verdeel je in sectoren. En die sectoren die geven een kleur. Hè? Allemaal van die taartpunten in de kleuren. Je hoeft ze trouwens niet eens allemaal te nemen. Je kunt er ook met minder toe als je de goede neemt. En daarna zet je de schijf op de bottel. En laat je hem ronddraaien. En dan wordt hij mooi wit. Zo werkt dat. Wit is, zwart is namelijk gewoon niks. En wit is alles. Daar komt het op neer. Nou ja, alle kleuren, maar goed. Wit staat dus inderdaad voor rijkdom, voor leven in het algemeen. Zwart staat trouwens voor duisternis en duisternis is de dood. Dus wit staat voor licht en daarmee voor leven. Daarom krijgen wij witte kleding. Of dat nou zo mooi is, weet ik ook niet. Maar het gaat niet om of het mooi is, het gaat erom wat de symbolische betekenis ervan is. We zijn het langste brand vergeten, maar het was tamelijk sensationeel in de tijd toen prinses Wilhelmina begraven werd. Oh, er zijn er nog 3 die het hebben meegemaakt hier. Goed, laat me zitten. Maar dat was dus helemaal in het wit. Dat was hoogst uitzonderlijk. Maar ze was een oprecht gelovige en wist hoe het in elkaar stak. En zegt, voor mij geen zwart, voor mij wit. Dan zijn we in de positie om dat te doen. Te bepalen. Te laten doen. Leuk is dat, hè? Laatste wens, dus het moet wel ingewilligd worden. Als een getuigenis van de legendarische vorstin. Maar goed, wit, ja, inderdaad. Wit staat voor levend, zoals trouwens, dat heb ik vorige keer al gezegd, zoals trouwens brood en wijn natuurlijk staan voor leven. Wij weten dat elke keer als wij avondmaal vieren, mag ik aannemen. Ja, dat hoop ik dan altijd maar, hè. Ik bedoel, ja, ik zeg dat altijd met aarzeling, ik weet ook nooit of het verstandig is om het te zeggen. Maar ik zeg het dan toch, maar brood en wijn zijn niet een beeld van de dood of niet van lijden. Brood en wijn op de avondmaalstafel zijn een beeld van de opgewekte Christus, zijn lichaam en zijn leven na het lijden. En daar gaat het om. Zie. En daarna neem ik een andere route. De andere route is dat de Heer Jezus, maar daar heb ik gisteren over gesproken, dat ligt bij mij bovenop, dat de Heer Jezus volgens Hebreeën 7 hoge priester werd naar de ordening van Melchizedek door en in, op grond van en ter gelegenheid van zijn opstanding. En Melchizedek uit het Oude Testament kennen we alleen als de man die voortbracht brood en wijn. En Hebreeën 7 zegt, en is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Leven dus, brood en wijn, dat is wat het is. Leven, voedsel. De maaltijd is altijd een beeld van leven. Tegelijkertijd trouwens van één feest. En dat zou ik al wel in willen stampen eerlijk gezegd. Want het leven zou een feest moeten zijn. Natuurlijk, er gaat een boel in het leven mis, dat weet ik wel. Maar dat doet niks af aan dat in het algemeen het één feest is. Omdat wij leven tot heerlijkheid van zijn naam. En omdat hij, God zelf dan wel Christus, in ons verheerlijkt zal worden. En het leidt naar onze hemelse erfenis, loon, kroon en hoe het maar heten mag. Eeuwige heerlijkheid. Moet toch een feest zijn, hoe dan ook. Brood, wijn, de maaltijd. Nou goed, en dus, laat uw klederen te alle tijd wit zijn. Laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Nou ja, ik zou zeggen, noem eens een beeld van eeuwig leven. Olie. Trouwens, de olie wordt ook gebruikt in de bereiding van het brood. Zo zonder meer. Olie van de olijfboom. U weet wel, dat is die boom die van ouderdom nooit doodgaat. Echt waar? Olijven gaan niet van ouderdom dood. Ze gaan wel eens dood, dan konden ze omgehaakt worden of opgevreten of zo, maar niet van ouderdom of ziekte of iets dergelijks. Daarom staan er 2000 jaar en oudere olijfbomen nog in de Olijvenhof, hè? In Gethsemane. Maar niet alleen daar. Nou ja, goed, daar worden ze beschermd, dus daar blijven ze staan. Maar ze gaan niet dood. Dat is het, ze zijn een uitbeelding van eeuwig leven, dat is wat olie is. Vandaar ook dat de oud-testamentische hogepriester Aaron, maar ook zijn opvolgers, bij hun inwijding gezalfd werden met olie. Zoals een hele psalm, zo eentje, een kleintje. Het is een hele psalm die daarover gaat, weet je nog? Psalm 133. Prachtig verhaal vind ik het om te lezen. Ik zie het gebeuren. Olie op zijn hoofd, het druipt in zijn baard en dan op zijn kleren, dan langzaam tot aan de zomer van zijn kleed. Zalving met olie. Waarom zalving met olie? Wel, omdat de echte hoge priester, die naar de ordening van Melchizedek, dat inderdaad geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Doordat hij met onverderfelijkheid, onsterfelijkheid, of hoe heet zoiets, bekleed is geworden. En zoals de priester werd overgoten met olie, zo werd Sittimhout overtrokken met goud. Het is net hetzelfde. Vereeuwigd. Wedergeboorte heet zoiets. Opstanding uit de dood, zo u wilt. Zie? En dat is waar het over gaat. Laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Dat is niet alleen maar omdat het in het verleden, in de dagen van de prediker, gebruikelijk was dat men wat geurige olie in het haar smeerde. Of zoiets, of in de baard. Nee, het gaat erom waarom men dat doet. En het antwoord is, dat is vanwege de symboliek. Geur staat sowieso voor geestelijke dingen. Zie? Voor onzienlijke dingen, toch? Ja, ja, altijd. Vandaar dat wij een goede reuk zijn van Christus. Wat is dat? 2 Korinthe 2. Een goed herinnering. Rechtse bladzijde rechts onderaan in elk geval. Nou goed. Een goede reuk van Christus in geestelijke zin. Daar is olie een beeld van. Van eeuwig leven, feitelijk. En daarmee van vreugde. Moet je er nog bij vertellen tegenwoordig? Mag je er nog bij vertellen dat de geurige olie de zinnen prikkelt? Ter verhoging van de feestvreugde. Nou ja, er zit er nog het een en ander aan vast. Maar zo is dat toch? Laat uw klederen altijd wit zijn, laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven, jawel, geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. De gedachte is dat de vrouw het genieten vergroot. Hoe moet je zoiets zeggen netjes? Hè? Ik bedoel niet meteen dubbelzinnig te gaan praten, is mijn bedoeling niet. Maar goed, het is nu eenmaal niet goed dat de mens alleen zij. En het is ter verhoging van plezier, laat ik het zo. Of is dat niet het goede woord? Ik kan dat niet zeggen, zulke dingen. Het is ter verhoging van de levensblijheid. Ik moet de leven. Oh, maar ze helpt plezier hoor, dat het werkt. Het is ter verhoging van de levensvreugde enzovoort. Dat is ook zo. Daarna zeg ik, vrouwen zouden er goed aan doen zich dat te realiseren. Nou ja, de mannen ook hoor, maar goed. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uws ijdele levens. Ik vind het prachtig zo'n formulering, want naar onze maatstaf is het gewoon humor. Al de dagen uws levens. Ja, nee, al de dagen uws ijdele levens. Zijn we terug aan het begin van het boek? Vanitas, ik zeg altijd de naam van de begrafenisonderneming. Dat was in mijn jeugd tenminste zo. Dus dat heb ik altijd onthouden, Vanitas. Wist je veel wat dat betekent? Had dat iets met het kerkhof te maken en zo? Met de begraafplaats, Vanitas. Maar goed, ijdelheid dus, in het Latijn. Hè? Vanitas, vanitatum. Dat wil zeggen, alles is ijdelheid. Ijdelheid, der ijdelheid, het is al ijdelheid. Dat blijft het ook. En u weet hoe het is met het leven, om nog eens wat even terug te grabbelen in de voorgaande hoofdstukken. U weet hoe het is met de mens, hij vraagt naar de zin van het leven. Het antwoord is gewoon, het heeft geen zin. En dus blijft hij het vragen, want hij kan het niet vinden. Het is er niet, maar de vraag is verkeerd. In zichzelf het leven van een natuurlijke mens. Er is niemand die goed doet, er is niet wat één toe te samen zijn ze afgeweken, zijn alle samen onnut geworden. Enzovoorts. Hoezo zou er nog zin in zijn? En hoezo zou je er nog zin aan hebben, overigens? Dit was Romeinen 3, bloemlezing uit het Oude Testament. Nee, dat heeft ook inderdaad geen zin. Waar het om gaat namelijk, is dat God ons ander leven zou geven. En voor ons in onze nieuwtestamentische tijd kan ik het zonder aarzeling zo zeggen. God zou ons ander leven geven dat wel zin heeft. En dus moet de vraag vervolgens voor ons zijn, waartoe, voor welk doel heeft God ons nieuw leven geschonken? Voor welk doel heeft hij ons wedergeboren? Dat is wat anders dan, waarom ben ik hier? Waarom ben ik geboren? Nee, waarom ben ik wedergeboren, is dan vervolgens de vraag. En het antwoord is, omdat we alsnog in onze levens God zouden verheerlijken. Of beter nog, opdat hij zich in onze levens en zelfs in ons zondige lichaam zelfs nog zou verheerlijken. En dat is dan tegelijkertijd het antwoord op de vraag, waartoe ben ik hier geboren? Wel, opdat ik wedergeboren zou worden, tot geloof zou komen, nieuw leven zou ontvangen, dat wel bekwaam is om God te dienen. En dat onder de beginselen van het nieuwe verbond uiteraard. Met dank aan, wat het maar was, 2 Korinthe 3. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En anders Colossense 1, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. In het licht, wit, wel te verstaan. Heb je hem nog tot zover? Dat is waar het over gaat. En voor de rest, het leven hier als zodanig in zichzelf, zonder God en zonder die onzienlijke wereld, dit zichtbare leven hier is volstrekt leeg. Maar dan ook helemaal. En vandaar dat zoveel mensen dan ineens kattenkwaad gaan uithalen, om maar een net woord nog te gebruiken. Toch? En kijk maar in de wereld om je heen, wat er allemaal gebeurt. Op laag niveau, klein niveau en op hoog niveau, internationaal niveau. Het leidt er echt allemaal tot niks, het is allemaal onzin. Waarom? Omdat het met de realiteit geen binding heeft. De realiteit is namelijk niet maar deze zinnelijke wereld. Integendeel. Het is zelfs zo dat in het algemeen deze zinnelijke wereld in belangrijke mate, ik zeg het wat terughoudend nu, maar in belangrijke mate beheerst wordt door die onzinnelijke wereld. En daar gaat het maar om. Maar dat wordt in overleggingen niet meegerekend. U weet wel. En als het wel meegerekend wordt, hoort het in de categorie godsdienst. En godsdienst hebben wij in Nederland tegenwoordig geleerd, ik niet, maar die latere generatie wel. die van na de dood van koning Willem. Dan zal ik maar zeggen, die generatie heeft inmiddels geleerd dat je geloof of godsdienst, of hoe het maar heet, mag, dat je dat voor jezelf moet houden. En vooral niet moet uitdragen, want dan val je andere mensen maar mee lastig. Daar teister je ze mee, las ik vandaag of gisteren nog in de krant. Maar, goed. Nee, door een ingezonde brieven schrijven, maar dus, nou goed. Laten we zitten. Maar je moet er vooral verborgen houden, is het idee dan. Want dat heeft gewoon verder met het leven en met het bestaan als zodanig niks te maken. Ik moet u zeggen, dat is het enige wat echt telt. En de rest telt niet. Zie. Maar als dat er niet is, als we de Heer niet kennen, scheppen niet kennen, niet zoeken, dan blijft het gewoon ons ijdele leven. En voor zover het dus ook voor ons gelovigen gaat om ons aardse leven als aards leven en daartoe beperkt, een ijdele leven, toch? En wat wil de Heer dat we doen met het praktische leven? Hoogdravende dingen doen, de wereld verbeteren of bekeren? Wel nee, eten en drinken, witte klederen en het leven genieten met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uws ijdelen levens, let op wat erbij staat, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon. Het woord God staat er weliswaar niet bij, maar het is gewoon de herhaling van wat al eerder stond, dan blijft het gewoon welke u gegeven is onder de zon. De vraag door wie dan, wordt beantwoord met door God uiteraard. Ijdel leven, hebben die nog? Doet mij denken aan Adam. De eerste mens. Die struikelde ook wel eens, maar hij was niet een van de domsten, zal ik maar zeggen. Hij kreeg een zoon. Nou, de tweede bij nader inzin. Maar, en hij noemde hem Evanitas in het Latijn dan. Abel, in het Hebreeuws, ijdelheid. Dat woord is het. Dat is het woord dat je hier zoveel keren tegenkomt in het boek Prediker. Ijdelheid. Zie? Het is verder niks. Het wachten was op de geboorte van de Messias. En dus op de Heer Jezus Christus, de laatste Adam. En daartussenin, en voordat het zo was, blijft weinig anders over dan ijdelheid. Begrijp je me goed? God heeft zijn werken gedemonstreerd. Ook in de oud-testamentische geschiedenis. Natuurlijk draagt het bij aan Gods heilswerk, om zo te zeggen. Aan de heilsgeschiedenis. Maar in zichzelf blijft het gewoon ijdel. Zonder God die zijn werk erin doet, blijft het allemaal ijdel. Dat leidt tot niks. En dus geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uw ijdele levens welke God u gegeven heeft onder de zon. Want zoals gezegd gaat hier gewoon over echt alleen maar de aardse en daarmee zichtbare dingen. De dingen waarop de zon letterlijk schijnt. Als het goed weer is, zeg ik dan altijd, maar goed. En dan nog een keer al uw ijdele dagen, zodat je ziet hoeveel nadruk erop gelegd wordt. Al uw ijdele dagen. Het leuke van de uitdrukking, maar dat heb ik geloof ik eerder al een keer gezegd hier. Het leuke van de uitdrukking is dat aan de ene kant gezegd wordt, het is allemaal ijdelheid, die dagen. En aan de andere kant staat er toch dagen. Niet heel uw ijdele leven, maar al uw ijdele dagen. Want de bedoeling is wel degelijk dat het gaat één dag tegelijk. Chris Christofferson. Ken je dat lied niet? One day at a time, one day at a time. Zongen de Elvis Presley nog, dus daar bekend geworden. One day at a time, maar het is een geestelijk lied. Inderdaad, leer ons zo te leven. One day at a time. En de zusjes Pasiao zongen één dag tegelijk. Dat is weer een ander lied, maar, of één stap tegelijk heette dat. Maar het is precies waar het over gaat, ja. We zouden niet zo ver vooruit kijken, we leven vandaag. Zie, niet morgen pas, vandaag. En dat zouden we leren bij de dag te leven. De dag te plukken, zei de een of andere wijsgeer. Was ook Latijn trouwens, maar laat me zitten. Maar zo zou het wel zijn. Het is weliswaar een ijdel leven, maar we zouden het per dag leven. Ons bewust zijn van de tijd die we hebben, de gelegenheid, de momenten die we hebben, die God ons geeft, de gelegenheden die we van God ontvangen. En we zouden blij zijn en de Heer danken als het ons voorspoedig gaat in de wetenschap dat het niet altijd zo is. Het was ook niet altijd zo en het zal ook niet altijd zo blijven. reden te meer om ons bewust te zijn van dat wij leven, nu. Ook als kinderen gods uiteraard, hè? Al uw ijdele dagen, leer mij al zo mijn dagen tellen, staat er geloof ik ergens van. Dag in dag uit, niet per jaar, per dag. Daar gaat het om. Want dit is uw deel in dit leven, die uitdrukking kennen we ook al lang. Dat wil zeggen, dit is wat u toekomt. Het woord deel in de Statenvertaling heeft heel dikwijls trouwens de betekenis van een gave. U weet wel, in de uitdrukking, zij zonden elkander delen. Cadeautjes. Gaven staat er dan in de nieuwe vertaling. De Statenvertaling staat, zij zonden elkander delen. Zij deelden iets met elkaar. Het is eigenlijk een heel mooi woord daarvoor, hè? Maar ons deel, dat wat ons toekomt, dat wat ons gegeven is, is inderdaad dit. Dit is uw deel in dit leven en van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. U weet wel, arbeid is zwaar werk, hebben we het ook al eerder over gehad. Het woord komt ook hiervoor vele malen voor. Ja, dat is nou precies wat het is. Het is aan de ene kant zwaar leven, het is je uiterste best doen, het is dikwijls veel zweet en ook tranen bij gelegenheid. Maar daarom juist zouden wij genieten, want dat is het woord wat hier staat, van wat we daardoor en daarmee ook ontvangen. Niettemin, we ontvangen het van de Heer. Ik ga nog even terug naar vers 7. Vooral, ik ben bang dat ik daar wat overgeslagen heb. Vers 7, ga heen, eet uw brood met vreugde, drink uw wijn van goeder harte. Want, en dat is een van de mooiste zinnen uit het stukje, want God heeft reeds een behagen aan uw werken. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat God daar een behagen aan heeft. Als men zo doet, let op dat er niet staat, God heeft een behagen aan uw arbeid. Dat heeft hij misschien wel, maar daar gaat het hier niet over. Werken is gewoon dat wat men doet enzovoorts. En als men leert te genieten van het leven, het goede van het leven te waarderen, en het ook als goed te kenmerken, en er zelfs de Heer ervoor te danken uiteraard, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk toch om. Daar heeft God een behagen aan. God wil dat we dat doen. Eerder lazen we trouwens al, dat was in eerdere hoofdstukken, waar de mens verantwoording zal afleggen aan God zelf, heeft het in belangrijke mate ook hiermee van doen. En, heb je een beetje genoten van je leven? Heb je er wat van gemaakt? Natuurlijk, dan kan ik ook bedenken dat er mensen zijn die van hun leven helemaal niks konden maken, omdat de omstandigheden er niet naar waren. Misschien is dat zo, want dat weet ik nooit helemaal zeker. Ik ken het zelf niet, zoiets. Dus, maar goed, theoretisch zou dat misschien kunnen bestaan. Maar niettemin, men is verantwoordelijk om inderdaad het goede van het leven te genieten. En daar gaat het om. Er is niks mee mis. Mensen die dat doen, noemen wij levenskunstenaars. Nou, in christelijke kring worden ze zo niet genoemd, geloof ik. Maar daarbuiten wel. En dat is ook correct, dat zijn zo. Dus waar het over gaat. En bij voorkeur zouden wij zelfs ook de meest moeilijke dingen, de echte arbeid, doen met vreugde. Het is een kwestie van gezindheid gewoon, een kwestie van instelling. En dat heeft alles van doen met toekomstverwachting en dus met geloof enzovoort. Met afhankelijkheid van de Heer en dat soort dingen meer. Het heeft met gezindheid te maken. En daartoe worden wij opgeroepen. Nou goed, daarin heeft God een behagen, inderdaad. Want dit is uw deel in het leven, vers 9 weer, en van uw arbeid dien gij arbeid onder de zon. Dat wil zeggen, meer is er niet. En sommigen vinden dat te weinig. Ik zeg, nou, het komt me heel goed uit. Ik moet er persoonlijk, dat heb ik ook altijd gevonden overigens, van jongs af aan, moet er niet aan denken dat ik in de samenleving of in de maatschappij, of hoe heet zo'n ding, ook alweer, weet je waar die ladder staat, dat ik dan het best moet doen om daarin wat te bereiken. Ik zag heel die samenleving nooit zitten. Ik heb me er nooit in thuis gevoeld. Maar niet serieus. Maar ja, goed, ik ben van jongs af aan met de Bijbel opgegroeid. Misschien kwam het daarvan. Ik weet het niet, maar zo is. Ik ben blij dat het niet hoeft. Je hoeft er niet in wat te bereiken. Je moet gewoon leven. En aardigheid hebben in waar je mee bezig bent. En bij voorkeur daar ook een beetje controle op houden. Dat wil zeggen, als je bezig bent met dingen waar je echt geen lol aan kunt beleven, dan moet je zien dat je wat anders onder handen krijgt. Zo zit het gewoon. Ben je zelf verantwoordelijk voor. Het is ontstellend goed voor je gezondheid. Nee, men is serieus. Maar goed. En dus, vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, wat je maar tegenkomt en wat er maar te doen is, doe dat. Let op dat er niet staat alles wat u opgedragen wordt. Staat ook niet al wat in de wet geschreven staat, doe dat. Alles wat uw hand vindt om te doen, wat je maar tegenkomt. Doe dat met uw macht, dat wil zeggen met volledige inzet. Of zoals het Nieuwe Testament zegt, of het nou Efeze was of Colossense, ben ik vergeten. Maar doe dat van harte, als de Heer en niet de mensen. In de wetenschap dat het hierbij niet maar alleen gaat om ons eigen plezier, om zo te zeggen. Maar wel degelijk om de wil van God met onze levens. En in de wetenschap dat God dit van ons verwacht, dat we daarvoor hier zijn. Ongezond is het absoluut niet, integendeel. Zie? En binnen een nieuwtestamentisch kader komen wij bij precies dezelfde dingen terecht. Want wat denkt u wat onze hand vindt, wij als gelovigen, wedergeboren mensen, wat onze hand vindt om te doen, wat vinden wij dan te doen? Let op, nog steeds niet wat u opgedragen wordt of iets dergelijks. En ook niet de wet, wat u hand vindt om te doen. Nou, wat we vinden als kinderen gods, ik heb het maar eens nagevraagd aan Johannes. Johannes zegt, wij zouden de broeders lief hebben. Het ligt op onze weg, is ook het logisch gevolg van ons geloof. Het is de logische uitwerking van het leven, een natuurlijke uitwerking zelfs van het leven van Christus in ons enzovoorts. En we zouden de broeders lief hebben, elkander dienen, ook in materieel opzicht, ook naar aardse omstandigheden, die staat er allemaal. En daar lopen we vanzelf tegenaan, ik tenminste ben er altijd tegenaan gelopen. Ik denk dat het voor alle gelovigen zo is, dat meen ik, ik geloof dat het Bijbels is ook. Onze hand vindt wat om te doen, en we zouden dat doen met volledige inzet. Ja, niet dat je dat in dank afgenomen wordt door andere mensen, of door je broeders en zusters, dat is weer een ander verhaal. Maar het is volledig Bijbels. Daar gaat het maar om. Zie? Doe dat met uw macht, wat jou vindt om te doen. Wat wij vinden om te doen. Laat ik nog eens op dat woord ingaan. Wat uw hand vindt om te doen. Weet u hoe dat was met. Als je het Oude Testament leest over de priesters. Aanstelling van de priesters, de zonen van Aaron. Dan staat er dat de Heer hun handen vult. Hoe het precies staat, weet ik nou uit het hoofd niet meer. Het ziet men ook maar zo te binnen. Maar hen worden de handen gevuld om priester te zijn. Dat soort uitdrukkingen staan daar. Dat wil zeggen, hun handen worden gevuld niet letterlijk. Maar het idee is gewoon, ze krijgen iets te doen. Een bepaalde verantwoordelijkheid. Wat? Wel het dienen van de Heer. En daarna hebben we een nieuwtestamentische situatie waarin, althans tot op heden, alle gelovigen ook priesters zijn. Dat komt omdat wij alle deel uitmaken van die gemeente van eerstelingen en eerstgeborenen, tenzij anders vermeld, zijn nou eenmaal priesters. Nee, was in het Oude Testament ook al zo, maar daar wordt het anders vermeld. De situatie verandert, maar de situatie is eerstgeborenen en dus priester. Wel, God heeft ons. De Heer Jezus Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1, vers 6. We zijn alle priesters, Hebreeën trouwens ook. We zijn alle priesters onder het nieuwe verbond. En God vult ons dus de handen, geeft ons iets te doen. In andere terminologie heet dat: God geeft ons gaven. Nee, geestelijke gaven, ja. Bij Bijbelse maatstaven. God geeft ons nou bepaalde dingen te doen. Bepaalde verantwoordelijkheden. En daarvoor geldt net zo goed. Wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Wat het maar is. Geldt in het gewone maatschappelijk leven, zal ik maar zeggen. Maar geldt het geestelijk leven net zo goed. Doe dat met volledige inzet. Dat is wat de Heer van ons verwacht. Hij verwacht niet van ons dat we sterk zijn. Hij verwacht dat we alle kracht die we hebben, hoe weinig het ook is, dat we die ook daadwerkelijk benutten. Maakt ons dat tot slaven? Nee. Dat geeft ons nou juist die blijdschap, die vreugde, die vrede, bevrediging heet zoiets, waarover de schrift spreekt. En daarna hebben we in vooruitzicht dat dat niet ijdel is, maar dat het van Gods wegen beloond wordt. Hetgeen natuurlijk dit boek Prediker bij gelegenheid ook al naar voren bracht. En ook nog naar voren brengt, overigens, in wat ons nog rest in dit Bijbelboek, hè? Goed. Alles wat uw hand vindt om te doen, doet dat met uw macht. Let op, dat is niet alleen fysieke kracht, maar dat is al wat we hebben. Heel ons vermogen, hè? Doet het met uw macht. Want staat er, en dan keren we terug tot echt het aardse niveau, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar hij heen gaat. Het idee is een simpele, en daar heb ik vorige keer al tamelijk uitgebreid over gehad. Als men wat zou doen in overeenstemming met de wil van God, kortom, als we wat zouden doen in ons leven, zouden we doen terwijl wij leven. En niet in de dood. Ik weet, dat heb ik vorige keer ook gezegd, er is allerlei misverstand over de situatie van de doden in het dodenrijk. Ik kan het kort afdoen en gewoon zeggen, nou ja, daar gaan wij als gelovigen toch niet naartoe. Want wij zijn al gezet in de hemel. En dat verandert ook niet. We verdwijnen hooguit van de aarde, maar in de hemel zijn we al. Dat is het idee. Dus we, wat dat betreft hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar het idee is dat waar men de Heer zou loven, ik heb wat psalmen aangehaald enzovoorts, zou men het doen zolang men adem heeft. Hè? En als men tot overgaan of tot geloof zou komen, wel in dit leven, niet daarna. Of het daarna kan of niet, ja misschien wel, maar het telt niet. Zolang men hier is, in deze wereld onder de zon en in dit ijdele leven, zou men leren waar het om gaat. Zou men de waarheid zoeken en die waarheid zal zich openbaren. Zo zit dat gewoon, God de Heer namelijk maakt zich bekend en we zouden daar de consequenties uit trekken. Dus wat doen we hier, zouden we het nu moeten doen. Want daar hebben we nu de tijd voor. De gelegenheid. En de tijd is kort. En onze krachten zijn klein. Dus al wat we hebben, gebruiken wij. Dat is het argument. Niet om in aanzien te stijgen bij de mensen. Niet om voor de wereld iets te betekenen of zo. Dat zullen we ook nog. Maar dat is pas in de toekomst. Dat weet u toch, hè? Nee, u hebt toch geleerd, niet geleerd dat de wereld zit te wachten op mensen die de wereld komen verbeteren? Nou ja, hoe dan ook, die de westerse cultuur komen verspreiden, of het christelijk geloof, of iets dergelijks, daar zit de wereld niet op te wachten. Dat weet u toch? Of de democratie dan wel het kapitaal verspreiden over heel de wereld, dat staat toch nergens in de Bijbel? Er staat de wereld wacht op... op het openbaar worden van de zonen Gods. Dus Romeinen 8. En daar staat bovendien wie dat zijn. En wanneer ze het zullen zijn. Het zijn namelijk de gelovigen uit onze bedeling. Die tot zonen gesteld, want wij zijn nu kinderen. Hè? We zouden tot zonen gesteld worden bij de verlossing van ons lichaam. Staat er letterlijk zo. Kun je zelf wat nazoeken, daarom zoek ik het niet op. En de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. En hoezeer wij misschien ook zonen zijn, wij zullen toch niet openbaar worden voordat de zoon, de eerstgeborene onder vele broederen, zelfde hoofdstuk, Romeinen 8, voordat de zoon openbaar zal worden, dus in de wederkomst van Christus, en daar wacht de wereld op. Nou ja, of ze dat weten, nee, maar dat de wereld ergens op wacht... dat is duidelijk. Maar sommigen denken, het komt niet vanzelf, dus we zullen een handje helpen. Ja, en ze weten ook niet precies wat ze verwachten, maar je moet toch ergens beginnen. U weet wel, positief denken, hè? Moet je dan. Dus je moet toch maar ergens beginnen. En zo komt al die ellende in de wereld, denk ik altijd. Dat is echt zo. Begrijp je me goed? Wij zouden het evangelie bekendmaken aan de wereld. Dus inderdaad de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar niet met als doel de bekering van de wereld of de verbetering van de wereld. Of de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. Of iets van dien aard. Laten we dat vooral goed begrijpen. Het werk van de evangelist, zegt Efeze 4, is een werk, nou ja, van die andere lui ook. Het is een werk tot opbouw van het lichaam van Christus. Niet tot verbetering van de wereld. Bovendien hebben wij begrepen dat toen wij tot geloof kwamen, werden we daardoor juist afgezonderd van de wereld. Geheiligd, weet u nog? Moesten wij op de zondagschool leren wat heiliging was, hè? Afzondering. Nog, en nog zo ten en ander, maar het is wat het is. Kortom, hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw en zet ons in de toekomende, Galaten 1 vers 4. Hij zet ons over uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, dat zei Petrus, en zo verder. Overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, Colossens 1, en noemt u maar op. En dus toch weer Hebreeën 13, wij gaan tot hem uit buiten de legerplaats, en zo verder. Of gewoon Filippenzen, we hebben een wandel in de hemel. Want daar is onze positie. De prediking van het evangelie, waar ook ter wereld, of gewoon de prediking van het evangelie aan alle mensen alom, met dank aan Handelingen 17, heeft tot doel de opbouw van de gemeente, maar niet de bekering of verbetering van de wereld. Dat komt pas als de zonen Gods openbaar worden, en die zonen Gods die dan openbaar worden in de toekomst, die worden nu verzameld. Dat wil zeggen, kinderen Gods worden verzameld. Mensen komen tot geloof in de kinderen Gods. Dan zullen in de toekomst tot zonen gesteld worden. Dat is de bedoeling. En wat die wereld betreft, ja, je kan je er zorgen over maken. Heeft niet zoveel zin. Kan je aanvliegen, heeft ook niet zoveel zin. Er moeten soms dingen geregeld worden. Dat is zinvol, inderdaad. Maar de wereld verbeteren of iets dergelijks, of veranderen, ja, dat kun je rustig vergeten. Dat probeert de mens al zijn geschiedenis lang. Nou ja, vanaf Adam. Hoe ver schiet het al op? Moet dan toch duidelijk zijn dat dat absoluut niet kan. En dat dat ook niet de bedoeling is. Ja, dat is ook zo. Dat is ook niet de bedoeling. En onze verlossing bestaat juist daaruit dat we uit deze wereld getrokken worden. Dat is wat de prediker ook doet. Nog in oud-testamentische context weliswaar, maar dat blijft het. Ik heb u gezegd wat prediker immers betekent. Hij roept uit. Niet hij uitroept, hij roept uit. Hij schreeuwt, maar hij roept uit. Hij roept mensen op om inderdaad buiten die vastgetreden paden te gaan wandelen. Niet mee te doen met de gang van zaken in de wereld. Of zoals het van Ben Hoekendijk geleerd hebben. Toen was koningin Wilhelmina al overleden, ja. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Weet u dat nog? Voordat we die stekers er is hoop op de... Nee, voor die visjes was die sticker er is hoop. En voor die sticker er is hoop was het de sticker... Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Oude Testament al. En zo is het ook inderdaad, ja. Wij horen daar niet bij. Integendeel. Wij gaan daaruit. En juist omdat we eruit gaan, kunnen wij blij zijn, kunnen we vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Hebben wij genoeg aan wat de Heer ons geeft in de wetenschap dat onze arbeid niet ijdel is in den Heere. Nou ja, dat is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zie. Dus al wat je hand vindt om te doen, doe dat met je macht. Ik heb een kennis gehad, een vriend, een broeder gehad, die zei mij in de tijd... Maar dat is tientallen jaren geleden. Hij zei, Ab, als ik rijk ben, dan ga ik de Heer dienen. En ik geloof dat hij er vast van overtuigd was dat hij onderweg was om rijk te worden. Dat was een handelsman. Wat ik hem toen gevraagd heb, weet ik nog. Schrijf mij eens op een briefje hoeveel je moet hebben om rijk te zijn. Wat bedoel je onder rijk? Het is een betrekkelijk begrip. Maar ik heb begrepen dat hij nog steeds niet rijk is. Hij is al wel gepensioneerd overigens. Ja. Het wordt dan niet wat, hè? Nee, je moet dat niet uitstellen. Ik wil later nog eens, als je wat wil, vandaag doen. Dat is het idee. Meteen doen. Want je weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Je kunt wel plannen maken, zoals de wereld doet. Wij maken die plannen niet, wij doen het gewoon. En bij voorkeur vandaag. Al moet ik dan ook vandaag iets invullen in mijn agenda voor over een jaar. Dat kan wezen, maar je moet toch ergens beginnen, niet waar? Toch? Wat te doen. Goed. En voor ons geldt het, in onze bedeling geldt het helemaal. In onze tijd bedoel ik, niet bedeling, onze tijd geldt het helemaal. Omdat ik denk dat de tijd ook in andere opzichten bepaald kort wordt. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde. Stond er en staat er. In vers 7. Laat uw klederen wit zijn, laat op je hoofd geen olie ontbreken, enzovoort. Het schiet me nog net de Nieuwtestamentische variant te binnen. Uit 1 Korinthe hoofdstuk 5 is dat. Ik zoek hem even op, omdat ik hem niet uit het hoofd letterlijk citeren kan. Maar in 1 Korinthe 5 wordt vastgesteld in vers 7, zij het dan ook in de vorm van symboliek, maar wordt vastgesteld dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven en opgestaan is. Als er staat, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan staat er meteen in vers 8, zo, dan laat ons feest houden. Niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En dan heb je feest met brood erbij. De wijn ontbreekt hier nog, maar een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 10 en 11, wordt die alsnog genoemd. En dat zijn eigenlijk de enige schriftplaatsen in alle Nieuwtestamentische brieven waarin überhaupt nog ooit van brood en wijn, het avondmaal zal ik maar zeggen, sprake is. Zie je? Juist dit schriftgedeelte. Het is namelijk een feest en het is de uitbeelding van de positie waarin wij als kinderen Gods verkeren. Wedergeboren, nieuw leven hebben ontvangen, echt leven. Laat ons dan feest vieren. Maar het komt voort uit het algemene beginsel. Het leven zou een feest zijn en dat zou men ook zoeken. Uiteraard niet ten koste van anderen en ook niet op basis van luiheid of iets dergelijks. Maar juist als resultaat van dat men leeft en zelfs dat men actief leeft. Hè, daar gaat het om. En ook alleen dan is er eventueel reden om feest te vieren, uiteraard. Nou goed, terug naar Prediker 9, waar wij komen tot, bij vers 11... En ik weet ook niet hoe dat komt, maar als u mij vraagt, volgt er nou een heel lange pericoop? Dat zijn we niet gewend, maar in dit geval wel. Ik denk dat die doorloopt vanaf vers 11 van Prediker 9 tot en met hoofdstuk 11, vers 8. Een lang gedeelte, iets uitgebreider. En daarna komt dan in hoofdstuk 12 alsnog, laten we zeggen, de conclusie, de besluit, de afsluiting van dit Bijbelboek. Waarbij de belangrijkste strekking van deze pericoop is dat men beter wijs kan zijn dan sterk. Dat is leuk, hè? Wat zei je? Spreek mij erg aan, want ik ben niet sterk. Toen zei vroeger al, ik ben een grote jongen, weet je wel. Ik kwam toen bij de muziekvereniging, kwam toen zei ze, ga jij maar onder de sousafoon lopen. Een grote vent. Maar dat hield gauw op. Want ik liep tegen iedereen aan die weerszijden naast me liep. Dat ik nauwelijks dragen. Maar goed. Verder heb ik het ook nooit gebracht bij het korps. Maar vooruit. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn, zeggen wij in het Nederlands. En dat is precies wat dit schriftgedeelte eigenlijk ook zegt. Met iets plechtige woorden en waarschijnlijk ook iets serieuzer. Staat trouwens in. Letterlijk staat het in vers 16. Begrijp je me goed, dat is niet de conclusie, dat is eigenlijk nog de inleiding tot het stuk. Prediker 9 vers 16, toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht. Slim zijn is beter dan sterk zijn. Wijsheid is beter dan kracht. Al wordt er meteen bij vastgesteld dat men met die wijsheid geen eer inlegt. Of anders gezegd, wijsheid is beter dan kracht, maar wordt niet in ere gehouden. De wijsheid wordt namelijk vergeten. De wijze ook. In de wereld is kracht meer in aanzien. Hè? Fysieke kracht of andere vormen van kracht. Maar echt wijsheid, nee, dat is niet van belang. En als het dan van belang is, zou het toch alleen maar zijn om daardoor krachtiger te worden op een of andere wijze. Toch wat wij nodig hebben in ons leven is niet kracht, maar inderdaad wijsheid. Dat geldt voor de individuele mens. Geldt voor de mensheid in het algemeen net zo goed. Want als men wijs is, leert men met de omstandigheden omgaan. Ik vind hem een beroerde uitdrukking, maar ik weet eerlijk gezegd niet een andere. Men leert de omstandigheden het hoofd te bieden. Men leert de omstandigheden te herkennen en er het beste van te maken. En daar heb je meer aan dan aan kracht. Vraag dat maar na aan een wielrenner. Je kunt de sterkste zijn, maar of je de koers wint, daar komt nog wat anders bij kijken. We hebben twee Nederlandse wielrenners gehad in de loop der tijd die de Tour de France gewonnen hebben, dacht ik. Dat was Zoetemelk. En die andere was Jan Jansen. Ja, namen, dat duurt zo lang bij me, joh. Maar goed, Jan Jansen. Was het 1967 of 1968? Even twee. Dat weet ik niet meer. Maar die hebben gewoon natuurlijk omdat ze sterk waren. Maar of ze de sterkste waren, waag ik te betwijfelen. Het was meer het kopje-kopje. Dat was in ieder geval het geval met Jan Jansen. Echt waar. Gewoon door kansen te berekenen, kijken enzovoort. Ik geloof dat hij nooit een etappe gewonnen heeft. Als ik me goed herinner, misschien ben ik abuis. Sorry dan. Maar ik geloof dat hij zelfs nooit een etappe gewonnen heeft. Maar wel de Tour de France. Dat is toch knap. Maar zoiets was het. Hè? En daar gaat het nou precies om. Dit is wat dit schriftgedeelte ook uiteenzet. Lees maar mee, vanaf vers 11. Ik keerde mij, dat wil zeggen, ik keek eens om me heen. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen. Dat heb ik nagevraagd aan Baricello. Die was, als u het mij vraagt, afgelopen zondag was, geloof ik, de snelste. Maar helaas, zijn motor was niet sterk genoeg. En ding, gaf de geestheid zoiets, hè. Uit de uitlaat, begrijp je wel. Grote rookwolken, en ja hoor, het was weer zover. En om over Hakkien in het afgelopen seizoen maar te zwijgen. Hij was misschien wel de snelste, dat weet ik nooit, zou je ook nooit weten. Maar pech achtervolgde hem. Dat waren omstandigheden. We daar of aangereden, of ding deed het weer eens niet. Of weet je veel wat. Er kan zoveel misgaan. En daar gaan we het om. Dat is het thema dat we al ook hebben aangeroerd naar aanleiding van Prediker 3. Waarboven staat, alles heeft zijn tijd en beloop. Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. Dat gaat ongeveer over hetzelfde. Namelijk, wat men bereikt is afhankelijk van de omstandigheden. Of beter, in Hoofdstuk 3 gaat het er eigenlijk om. Wat men doen zou, is afhankelijk van de omstandigheden. Moeten we huilen of moeten we lachen? Ja, dat hangt er vanaf. Moeten we vrede stichten of moeten we gaan strijden? Hangt er vanaf. Moeten we in leven houden of doden? Want dat stond daar ook. Dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar moeten we in leven houden of doden? Prediker zegt, dat hangt er vanaf. Van de omstandigheden. En dat heet dan tijd. Zoals wij het woord tijd ook gebruiken. In de zin van omstandigheden. Want hoe laat het is, heeft er niks mee van doen. Dat hangt van de omstandigheden af op dat moment, hè. En hier in Prediker 9 staat gewoon dat de loop niet is der snellen. Dat wil zeggen, het zijn niet noodzakelijk de snelsten die de loop, de wedren of hoe het maar heet, mag winnen. Nog de strijd der helden. Je kunt nog zo'n goede strijder zijn, maar of je de strijd wint, ja, dat hangt van nog een paar dingen af. En zo verder, nog ook de spijs der wijzen. Je zou denken, als iemand wijs is, dan zal hij toch goed aan de kost kunnen komen. Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Zie? Nog ook de rijkdom der verstandigen. Dat is min of meer hetzelfde. Als iemand dan zo verstandig is, dan zal hij wel snel rijk worden. Ja, dat denk ik altijd. Als ik die mensen over de beurs en over de koersen hoor praten, over de verwachting van hoe het nou verder gaat met de economie, dan denk ik altijd meteen, hoeveel heb jij op de bank? Dan weet je tenminste of de man betrouwbaar is en er verstand van heeft, of niet. Nou, Prediker zegt, nee, dat weet je dan nog niet. Want het zijn niet noodzakelijk de verstandigen die rijk worden. Misschien is het wel verstandig om dat niet te worden namelijk. En misschien zijn de omstandigheden zodanig dat je met al je verstand het toch niet redt. Zie? Omdat de gelegenheid er niet voor is, hè. En zo verder, nog de gunst der welwetenden. Maar, zegt hij, maar dat tijd en toeval, dat is een synoniem, ja natuurlijk, ze bedoelt twee keer hetzelfde. Tijd, dan wel toeval, aan alle deze wedervaart. Meestal zeg ik, of men wat bereikt in het leven, op welk niveau dan ook, wordt natuurlijk enerzijds bepaald door wat men kan. Maar anderzijds wordt het begrensd, wordt het definitief bepaald, namelijk door wat men niet kan. Hebben we die nog? Ik ken een hele goede muzikant en leidt heus wel een aardige band. Maar het wordt nooit wat met het orkest. Waarom niet? Omdat hij het niet kan presenteren. Omdat de man er niet uitziet. Omdat hij... Dat komt helemaal heel. Hij speelt Sterren van de Hemel. Maar dat is niet voldoende om er wat van te maken. Je moet een goede presentatie hebben. Een beetje uitstraling op de bühne. En bovendien nog zakelijk ook zijn. Om het spulletje draaiende te houden. Om het publiek tevreden te houden en vooral je personeel, dan wel je collega's, of hoe ze maar heten. Zo zit dat toch gewoon? Ik ken ook iemand die weet heel veel van de Bijbel. Bij gelegenheid leer ik nog eens wat van hem. Maar het wordt nooit wat in de praktijk. Ik bedoel gewoon dit. De man kan niet praten. Doet het te lang over om zijn woorden te kiezen. Het wil hem niet te binnen schieten. Staat en is heel lang stil enzovoort. En hij verliest de aandacht van de mensen. Ik heb me al gezegd, joh, je moet gaan schrijven. Of je dat kan, weet ik ook niet, maar het is gewoon zo. Er komt dus meer dan één ding voor kijken. Hè? En in de praktijk is het dus wel degelijk zo dat men meerdere dingen moet kunnen om ergens wat van te maken. Als men maar één ding kan, hoe goed men er ook in is, wordt het nooit wat, never. Nou ja, tenzij men hulp heeft van anderen die dingen overnemen of behulpzaam zijn of een richting aangeven. Dat komt ook wel voor. Maar meestal gaat het dan toch nog fout, hè? Dan wordt men misbruikt en zo, dat soort dingen. Nou goed. Maar het gaat om nog heel wat meer dingen. Het wordt namelijk bepaald door de tijd, staat hier. En dat slaat dus gewoon terug op Prediker 3. Maar ook door wat hier dan heet toeval. En toeval, ook in het Nederlands... heeft altijd de betekenis van samenloop van omstandigheden. Dingen die bij elkaar komen, die elkaar aantrekken of die naar elkaar toe vallen. Dat is wat het is, wat wij uitgebreid noemen samenloop van omstandigheden nu. Dat is, daar hebben wij gewoon één goed Nederlands woord voor, maar we gebruiken het niet meer exact in die betekenis. Dat is het woord toeval. Hebben jullie nog? Dus wat het is, het loopt bij elkaar. Samenloop van de omstandigheden, zo is het nou eenmaal. En dat is wat ons in het leven ook beperkt. Omstandigheden, namelijk. Zie? Nou ja, goed, er schieten mijn voorbeelden te binnen, maar die zijn niet voor publicatie geschikt, denk ik. Dus ik vertel ze dan maar niet, hè. Maar zo is het nou eenmaal. Het wordt bepaald door tijd en toeval. Wat ik er meteen aan toevoeg, ik geloof dat ik dat in het verleden trouwens al heb aangehaald, is dat ik me echt wel bewust ben dat vele gelovigen denken dat er niet zoiets is als toeval. Die zeggen het ook, toeval bestaat niet. Ik moet u zeggen, volgens de Bijbel wel. Het lot, weet u wel, omstandigheden. Het gaat nou eenmaal zo. Sommige gelovigen willen dat gelovigen niet aanvaarden. Ik weet niet waarom niet. Dat wil zeggen, ik weet niet wat hun Bijbelse argumenten daarvoor zijn. In elk geval, zij prefereren de gedachte dat God hun leven onder controle heeft. Ik moet u zeggen dat ik dat nog nooit in de Bijbel gelezen heb. Bij niemand. Echt niet. Integendeel, wat ik in de Bijbel lees, is bijvoorbeeld, en dit is voor mij het belangrijkste argument, meer heb ik er ook niet nodig, is dat volgens Romeinen 8, God voor degene die hem lief hebben, alle dingen doet medewerken ten goede. Maar dat betekent niet dat hij alle dingen bepaalt van tevoren, maar dat hij ze, nu ze er toch zijn, gebruikt ten goede. Heb je dat? Dat is wat er staat. Ik zeg ook altijd, hij doet alle dingen medewerken ten goede, dus de slechte dingen. Want van het andere hoef je het niet te zeggen, goede dingen zijn ten goede, dus niks aan toe te voegen. Maar juist de slechte dingen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij ze niet bepaalt. En anders had de apostel dat beter kunnen zeggen. Maar dat hij het zo zegt, hij doet het medewerken ten goede, impliceert dus, nou ja, impliceren is eigenlijk een wat zwakke term, het zegt eigenlijk wat mij betreft expliciet dat God de dingen niet bepaalt, maar ze gebruikt. Hebben die nog? Daarna komen wij in de klassieke discussie, een ontstellend vervelende discussie, die van doen heeft met de vraag of, ja, ik verdwaal een beetje van dit onderwerp dan, maar ik ga er toch maar even op in voor alle duidelijkheid. Het heeft van doen met de discussie, heeft van doen met de vraag of de mens überhaupt eigenlijk wel een vrije wil heeft. Want begrijp me goed, als God ons leven bepaalt en het dus geen toeval is, hoezo heeft de mens dan een vrije wil? Want wiens wil wordt er dan volbracht? En daarmee zit, daar zit meteen aan vast in hoeverre de mens dus verantwoordelijk is, de gelovige bedoel ik, verantwoordelijk is voor zijn leven. Want als God het wil, en want die discussie gaat meestal zo, God wil en God is toch almachtig, en God wil en is almachtig, gebeurt dan zijn wil, dan word je geacht ja te zeggen. Dat is niet zo, maar je wordt geacht op grond van de redenering ja te zeggen. Wel nu, als God een plan heeft met ons leven, hij wil ons iets laten doen, en bovendien, er bestaat geen toeval, hij doet dat allemaal, enzovoort. In hoeverre bent u en ben ik dan nog verantwoordelijk voor wat wij doen? Hebben die nog? En bovendien, dan kom ik weer bij de andere kant. Als dat dan zo is, waarom staat dan in de Bijbel dat we zus zouden en zo zouden en dit zouden en dat zouden en daarop gericht zijn en dit zouden doen omdat het zo goed voor ons is? Waarom zou dat moeten als God toch onze levens bestuurt? En bovendien kom je ook nog bij de problematiek dat zoveel christenen kritiek hebben op elkaars levenswandel. Maar hoe zou je die kritiek kunnen hebben als het immers God is die de levens van de christenen bestuurt? Hebben we er nog tot zover? Nou, er zit zelfs een redenering achter die zegt dat alle dingen worden van Gods wegen bepaald. Dat betekent ook dus dat God de zonde in de wereld dan moet ik daar een woord voor bedenken. Nou ja, men zegt, als je gewild had, had je het toch kunnen voorkomen, of niet? Daar, precies broeder, daarom kunnen we je geen antwoord op geven. Je mag voor mijn part de vragen wel stellen. Als je er maar niet serieus op ingaat en er geen serieuze conclusies uit trekt. Voor zover wij conclusies hebben, hebben we die uit wat de schrift zwart op wit ons zegt. Zie? Maar een theorie zegt, God laat de zonde toch in de wereld toe. Even toch niet voorkomen en hij is toch almachtig enzovoorts. Huh? Ja, maar dat is nou juist de vraag. Of een mens een eigen wil heeft. Want er bestaan ook prachtige theorieën over. Een mens is nou eenmaal erfelijk belast, heet zoiets. Dat wil zeggen, hij heeft bepaalde eigenschappen van huis uit meegekregen. Dat is wel in hoge mate een beperking voor zijn vrijheid. Want hij kan alleen maar kiezen binnen zijn eigen wezen, binnen wie hij is. Een ander kiest anders, maar enzovoort. Maar het heeft te maken met wat hij van huis uit heeft meegekregen. Ik bedoel, erfelijk. Daarna nog wat hij bepaalt is in opvoeding. Daarna is het natuurlijk zo dat ik ben op een bepaalde wijze toch een beetje voorgeprogrammeerd. En u ook. En het zat er dus dik in dat we dus elkaar zouden tegenkomen. Ik ging die kant op en u kwam daar vandaan van die kant. En door de snelheid waarmee u door het leven ging, zat het er dik in dat er sprake zou zijn van een aanvaring. Dus zo kwamen we elkaar tegen, hoezo vrije wil. En toen we een keuze moesten maken, nou ja, dat is makkelijk. Dus je moet kussen tussen links en rechts. Aan de ene kant zou je nooit doen, dus je moet de andere wel nemen. Ik bedoel, hoe ver heeft de mens een vrije keus? Nou ja, en een beetje Calvinist met excuses aan Calvin dan. Maar een beetje Calvinist zegt, ja, natuurlijk is het zo, want God heeft het allemaal van tevoren bepaald. De een is uitverkoren, de ander niet. Maar ik ken ook evangelische christenen die zich zo noemen. Die zeggen, nou ja, dat is inderdaad zo. Want God heeft ons, u, mij, geloof. God heeft ons uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Zonder beroep op Calvijn, maar met een beroep op Efeze 1 of zo. Zie je wel, God regelt het allemaal. Einde van het verhaal. En dan lees je deze tekst. Dat tijd en toeval alle deze wedervaart. En ja, dan heb je een probleem dus. Nou goed. Bovendien, voor die discussie moet ik dan ook nog zeggen dat die ook nog versluierd wordt doordat men kennelijk niet een onderscheid kan maken tussen de voorkennis Gods en het profetisch woord, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, met de ene kant leest men, het gaat zus en het gaat zo, dit zal gebeuren, dat zal gebeuren, en abusievelijk leest men, God heeft bepaald dat het zo gaat gebeuren. En men begrijpt niet dat het zo niet is. God weet het van tevoren, deelt het ons mee. Maar het wil niet zeggen dat hij daarmee ook bepaald heeft. En dat heel veel mensen schijnen dat niet aan elkaar te kunnen houden. God weet het toch van tevoren, nou, dan staat alles toch al vast. Maar zo is het niet natuurlijk. Dan meestal het voorbeeld van een schaakpartij. Hè? Als je een beetje schakers hebt, dan weten die jongens heus wel welke zet hun tegenstander nu gaat doen. Binnen heel enge grenzen. En soms weten ze het heel precies. Na die zet, op die stand, kan alleen maar die tegenzet gedaan worden eigenlijk. Want al het andere leidt tot verlies en dat weet die andere, die weet de tegenstander ook. Er zijn maar bepaalde punten, momenten in zo'n partij waarin het misschien anders gaat. Maar in het algemeen zijn de dingen heel voorspelbaar. Behalve als je er niks van weet, van het hele spel niet. Als je er weinig van weet, je hebt net de spelregels gelezen, dan denk je dat alles, dat je helemaal vrij bent, iedereen doet maar waar hij zin in heeft. Maar als de mensen een beetje weten waar het over gaat, is alles heel voorspelbaar. Toch? En zo is het met voorkennis ook, dus daarmee wordt niet bepaald van tevoren hoe het zal gaan, maar men weet van tevoren hoe het zal gaan. En wat de voorkennis Gods aangaat, er zijn heel veel dingen die God van tevoren heeft aangekondigd, maar ze zijn niet naar zijn wil. God kondigt aan dat het Joodse volk ongelovig zou zijn bij de komst van de Messias, toch? Je kunt dan niet beweren dat dat Gods wil was. Trouwens, Gods wil is dat alle mensen zalig worden. En daarna worden ze, God is almachtig, weet u nog, worden ze allemaal zalig dus? Nee, toch niet. Volgt misschien niet uit de redenering, maar wel staat het gewoon zwart op wit in de Bijbel. En misschien moeten we dan onze opvattingen over het begrip almachtig aanpassen. Daar zal het probleem wel zitten dus, hè? Maar goed, ik vind het helemaal geen zinvolle discussie. Waar het maar om gaat is, dat waar dan toch zo uitgebreid heel de Bijbel door de mens op zijn verantwoordelijkheid wordt gewezen, vanaf Genesis 1 tot ook uiteraard in onze dagen, en ook ons als gelovigen wordt gewezen op onze verantwoordelijkheid, wil zeggen dat wij de vrije keuze hebben. Nou ja, vrij. We hebben in ieder geval de verantwoordelijkheid om de goede keus te maken, daar gaat het om. En van Gods wegen worden we geacht in staat te zijn om dat ook te doen. En als we het niet doen, wordt ons dat ten volle aangerekend. En als we het wel doen, wordt ons dat ook ten volle aangerekend. In de zin van, daar ontvangen wij loon voor. Zie? Maar dat kan alleen als er wel degelijk sprake is van tijd en toeval. Dat wil zeggen, omstandigheden waarin wij komen, die wij niet gezocht hebben, die God niet gezocht heeft, maar het is nou eenmaal zo. En we moeten daarin onze beslissingen nemen, onze weg bepalen en zo verder. En daartoe worden wij ook opgeroepen. Daar werden wij toe opgeroepen toen onze evangelie gepredikt werd. En ook als kinderen Gods worden we opgeroepen om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. God doet dat niet. Wat God doet, wat de Heer doet, wat Christus doet, wat de Heilige Geest doet, of hoe dat maar heten mag, al die termen worden gebruikt, is ons de kracht geven om die goede keuze ook waar te maken. Hij stelt ons in staat om het ook te doen. Ik zeg het altijd populair, ik zeg altijd, hij geeft ons wat we nodig hebben om hem te dienen. En waar het ons aan kracht ontbreekt, dat is namelijk altijd zo eigenlijk, daar geeft hij ons die kracht en volbrengt hij zijn kracht in onze zwakheid. En mocht het misgaan of wat dan ook, wij hebben naar eer en geweten een beslissing genomen, voor het aangezicht van de Heer zal ik maar zeggen, om hem te dienen en er komt allemaal niks van terecht, zo wat. Wij zullen ervoor beloond worden. Zo zit het gewoon. En dat is onze verantwoordelijkheid. Het zijn omstandigheden, het is toeval. Ik heb nagevraagd aan Jacobus en die zei, inderdaad, God verzoekt niemand. En voor zover een verzoeking is, komt het niet van God. Zijn omstandigheden, of zelfs misschien helemaal echt rechtstreeks de duivel, dat maakt mij nooit wat uit hoor. Of hij het zelf is of niet, maak ik me geen zorgen over. Maar onze verantwoordelijkheid is om trouw te blijven aan de Heer, en dat is het dan in alle omstandigheden. En wij weten dan dat de Heer ons in die omstandigheden zegent, dat hij ons geeft wat we nodig hebben, inderdaad om onze loopbaan te lopen enzovoort. En we krijgen loon voor onze trouw aan hem. Maar voor de rest is tijd en toeval. En zelfs wij zelf, u en ik, wij zijn als het ware toeval. Toch? Ik zeg net, ja, wie wij zijn is voor een deel bepaald door onze ouders en dus onze voorouders. Nou, dat is een grote tombola hoor. Zou je gedacht zijn waar onze ouders elkaar hebben ontmoet voor het eerst? Toeval? Denk het wel, ja. Toch? Nou ja, wat dacht u dan? Dat de Heer zich bezighoudt met het huwelijksmakelen, of hoe heet zoiets? Nee, zo gaat het niet. Begrijp je me goed, het wordt nu gevaarlijk als ik inga op het privéleven van u en mij, zal ik maar zeggen. Dan wordt het wat moeilijk, omdat daarin dingen gebeuren die zich onttrekken aan de algemeen gangbare en ook bijbelse regels. Dat is inderdaad zo. Maar u en ik, wij weten toch, ieder voor onszelf, weten toch dat er in ons leven heel wat verkeerd ging. En misschien nog wel gaat, in ieder geval kan gaan, enzovoorts. Dat is tijd en toeval. Zie? En dus, dat is bepalend voor wie wij zijn en van wat er van ons terechtkomt. In ieder geval naar de mens, maar ook in belangrijke mate voor ons als gelovigen. Want u weet waar het om gaat. Onze dienst aan de Heer. Nou ja, vooruit. Onze dienst aan de Heer is er niet opgericht. En nou laat ik maar een onbenullig voorbeeld nemen dan. Ik hoop niet dat u mij het woord onbenullig kwalijk neemt. Maar als voorbeeld dan. Hè, er zijn er die bij wijze van spreken, denken dat wij als gelovigen behouden zijn geworden om nu het evangelie weer aan anderen te vertellen. Dat is ook wel zo, maar dat is maar een onderdeel van het geheel. Maar sommigen denken dat het daarom gaat. En sommigen denken dat het dienen van de Heer, althans dat blijkt in de praktijk, eruit bestaat dat we andere mensen het evangelie brengen. Als we dat goed doen, dan komen andere mensen tot geloof. En de bedoeling is dat we allemaal zoveel mogelijk mensen tot geloof brengen. En voor iedereen, iedere die we tot geloof brengen, krijgen wij 1 kroon. Hebben jullie? Sommigen denken dat. Het is bijzonder naïef, maar vooruit. Hè? Ik neem het maar als voorbeeld. En daarna is er dan ook nog het idee dat dus op objectieve wijze gemeten kan worden hoe men de Heer gediend heeft. Kijk, iemand wint er 5, een ander wint er 2, dan heeft hij 5 gedaan, hij heeft meer zijn best gedaan dan hij er met 2 gedaan heeft. Beetje socialist begrijpt dit, denk ik altijd, hè? Weet je, want daar zijn de mensen allemaal precies gelijk. Toch? We hebben dezelfde capaciteiten. Oh nee, dat geloven ze niet, maar dat leren ze wel. Hè? En dus de een met de 5, de ander 2, die met de 5 heeft beter zijn best gedaan dan die met de 2, enzovoort. Men denkt dus dat onze dienst aan de Heer objectief gemeten kan worden. En dat is domweg niet zo. Waar het werkelijk om gaat, is dat onze roeping hier op aarde, terwijl we in het vlees zijn, is dat het leven van Christus in ons geplant zou worden, tot ontwikkeling zou komen. Dat we de gezindheid van Christus zouden krijgen. Dat we veranderd worden naar de inwendige mens. Dat is onze dienst aan hem. En om dat te bereiken, doen wij ook het een en ander naar buiten toe. En voor sommigen houdt dat inderdaad in. Het houdt onder andere ook in dat we getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. Of hoe Petrus dat dan maar noemde. Dat begrijp je toch, hè?